Nog een mededeling, gemeente. Dat is dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen. En de vergadering zal beginnen om 7:00. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 93 het eerste en het vierde vers. Psalm 93, vers 1. De Heere regeert, de hoogste majesteit bekleed met sterkte, omgord met heerlijkheid. En het vierde vers. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. Wij willen nu luisteren naar het lezen van de wet des Heren. En aansluitend zingen we uit Psalm 99, het zesde vers. Uit zijn heiligdom, in een wolkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Daarna luisteren we naar de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, 15e hoofdstuk, vers 1 tot en met 28. We noemen nu 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 28 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 99, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, terwijl ik gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten 3e dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij lieden, alzo prediken wij, en alzo hebt gij geloofd, indien u Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u, dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden aan die die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen verder gaan met de behandeling van het gebed des Heren vanuit onze Heidelberger catechismus. De tekst voor de prediking is uit 1 Korinthe 15 vers 25. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. 1 Korinthe 15 vers 25. En we lezen daarbij het woord van onze belijdenis in zondag 48, vraag en antwoord 123. Zondag 48, vraag en antwoord 123. Welke is de tweede bede? En dan luidt het antwoord: uw koninkrijk komen. Dat is: regeer ons alzo door uw woord en uw geest, dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verstoor de werken des duivels en alle heerschappij welke zich tegen u verheft, mits schaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volkomenheid uws rijks komen, waarin gij alles zult zijn, in allen. Voordat we tot de ontvouwing van dit gedeelte van woord en belijdenis overgaan, worden we geroepen om het sacrament te bedienen aan een van de kinderen van de gemeente. En we lezen nu het formulier voor de kinderdoop, zoals dat te vinden is achter in ons psalmboek. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest, uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden? Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom mogen wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn. En daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en u voorneemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Valerius?
Ja.
Zuster Valerius. Ouders, het is een grote zegen dat u vanmorgen uw kindje ten doop mag houden. God heeft u rijk gezegend door u een zoontje toe te vertrouwen. En de kleine Wietse is een geschenk uit de hand van de Heere. Zo staat het in de schrift. En zo mogen wij onze kinderen ook uit Gods hand ontvangen. En het is een bijzondere zegen, dat mag vanmorgen toch ook wel gezegd worden, dat bij alle zorgen die er waren, deze week de uitslagen kwamen van de onderzoeken. En dat de Heere alles zo wel maakte. Dat is een bijzonder zegen, bij de zegen die God u gaf. En de grootste zegen is volgens het woord van God, te midden van dit alles, dat de Heere vanmorgen onder de zichtbare tekenen van het doopwater wil laten zien dat hij met ons en met onze kinderen bemoeienissen wil hebben. Want als we de doop eenvoudig samenvatten, dan zouden we dat zo kunnen zeggen. Gods neerbuigende goedheid over zondige mensenkinderen en over de kinderen die hij hun geeft. Ouders, laat het zo mogen zijn dat u bij al die zegeningen klein mag worden. Klein mag worden vanwege de goedheid van de Heere. En tegelijkertijd, u weet dat, ligt erin het moment van de doop wat straks plaats mag vinden, ook een geweldige opdracht. Allereerst voor u en straks ook voor uw kinderen als ze op mogen groeien. Allereerst voor u beiden om uw kinderen op te voeden in de weg die het woord van de levende God aan u en aan ons allen voorhoudt. Dat is geen geringe taak. Zeker niet in de tijd waarin wij leven. Het is het nooit geweest. Maar in onze tijd nu zoveel op onze gezinnen en ook op onze kinderen afkomt, meer dan ooit, is het een grote verantwoordelijkheid. Ouders, het is goed dat we die verantwoordelijkheid beseffen en daarop gewezen worden. Maar het is ook een zegen dat nu juist vanuit de doop de prediking tot u, tot mij en tot ons allen komt, dat wij die grote taak niet in eigen kracht behoeven te vervullen. Laat dat in het leven van u en van allen die vader en moeder mogen zijn, ook mogen leven. En dat betekent dat opvoeden allereerst betekent veel knieënwerk. Biddend om de wijsheid en de genade en de kracht en de hulp en de leiding van boven. Biddend of God op onze kinderen wil neerzien. En of de Heere ook zijn koninkrijk wil doen komen onder ons en onze kinderen. Het betekent ook dat u uw kinderen zo, als op gebogen knieën opdragend aan de Heere, mag voorhouden en mag voorleven met alle gebreken die u hebt en die ik ook heb en die wij alle hebben. Voorhouden en voorleven. Dat er een God in de hemel is, die zo neerbuigend goed is, dat hij op zondige mensen in Christus kan en wil en zal neerzien. En dat uit enkel genade. Ouders, in dat licht veel wijsheid, kracht en vooral genade toegebeden van de Heere bij deze grote, verantwoordelijke, maar toch ook schone taak. God geve u en uw kinderen die genade in rijke mate te ervaren. Wij zingen nu eerst uit Psalm 103, het 9e vers. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. 103, het 9e vers. Willem Simon, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we Psalm 134, het derde vers, staande. Eindigen we nu met het dankgebed van het formulier en vragen we ook de Heere om zijn zegen over het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon, en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in den Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God eeuwig te loven en te prijzen. Heere God van eed en van verbond, wil u dat uit vrije genade bevestigen in het midden van onze gemeente, heel in het bijzonder voor deze beide jonge ouders met hun kinderen. Heere, wil u het ook bevestigen in het leven van de kleine Wietse die zojuist het sacrament van de heilige doop ontving. Heere, geef dat zijn vader en moeder veel met hem en met de kinderen die u hen gaf, u de Heere nodig mogen hebben, pleitend op uw trouw verbond, dat van uw kant van geen wankelen weet. En wil u dan zelf naar dat verbond ook de eeuwige zegen uit genade schenken. Heere, we willen bijzonder ook vanmorgen uw naam dankzeggen, dat Kees en Wilma deze week bericht kregen dat de uitslagen van de onderzoeken van wie ze goed waren. U weet wat voor zorgen daar geweest zijn en hoe ze daarmee geworsteld hebben. We mogen uw naam ook openlijk in deze dienst dankzeggen voor uw goedheid. Gij hebt het betoond, Heere, dat ge hierin een hoorder van de gebeden was. Wil u ook verder aan hen en aan hun jonge gezin denken? En wil u hen voor de tijd, voor dit leven en voor de eeuwigheid voor uw rekening nemen? Wees u, Heere, met alle kinderen, bijzonder met de kleine kinderen die ons als gemeente en als ouders en gezinnen zijn toevertrouwd. We zijn als ouders weer herinnerd aan de gelofte die we aflegden, nu vanmorgen de doop weer mocht plaatsvinden. We zijn als kinderen, of we nu al wat ouder zijn of misschien al heel oud zijn, maar kind zijn we ooit allemaal geweest, herinnerd aan de doop die ook aan de meesten van ons werd toegediend. En we smeken u, Heere, wil u geven dat deze dingen, dat u neerbuigend in uw goedheid al uw boog over ons leven toen wij van niets wisten, ons tot de vraag mogen brengen: wat betekent die doop, dat heilig sacrament in ons leven? Heere, geef dat de doop een aansporing mag zijn, omdat het ook een verplichting van uwentwege is om u de Heere te zoeken en om de dingen in ons leven, de dingen van de eeuwigheid, alleen van u te verwachten. Smeken u, Heere, wil u zo vanmorgen in ons midden zijn, ook wanneer bij het sacrament het woord bediend mag worden. Geef dat het woord vanmorgen in alle helderheid en in alle eenvoud verkondigen mag, dat gij uw koninkrijk wilt doen komen en dat gij uw koninkrijk wilt uitbreiden onder mensenkinderen, onder zondaren, ook onder kinderen. En wil u geven, Heere, dat dan de bede die de Heere Jezus Christus op de lippen van zijn discipelen legde ook in ons hart mag leven, in het hart van vaders en moeders, in het hart van kinderen. Uw koninkrijk kom toch, o Heere. Werp gij de troon van Satan neer en regeer ook ons. Regeer ook mij door uw geest en door uw woord. Heere, wil zo de prediking gebruiken. We dragen vanmorgen allen die ziek zijn of een moeilijke weg hebben te gaan aan u de Heere op. We denken aan zuster Kempeneers die deze week in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Heere, u weet, er zijn opnieuw zorgen voor haar, rond haar en bij haar en ook bij haar man. Wil u de zorgen ook verder beschamen en zou u uitkomst willen geven? En ook wanneer deze weken misschien nadere berichten komen, wil u geven dat alles toch mee mag vallen. En dat ze op uw tijd een gezond kindje van u, de Heere, zou mogen ontvangen. Heere, wil u het bij de zorgen zo maken dat zij beiden het aan u, de Heere, mogen overgeven. En in die grote goddelijke handen mogen leggen van u die alle dingen weet en ziet. En wil u dan, Heere, uitkomst schenken. We zeggen uw naam ook dank dat broeder Wielhouwer deze afgelopen vrijdag weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren. U hebt hem zover herstel gegeven dat hij weer thuis mag zijn. Wil hem ook thuis verder laten aansterken en wil geven dat ook deze dingen, deze plotselinge pijnen en ziekte die kwam, door u gebruikt en gezegend mogen worden voor hem persoonlijk. We willen uw naam ook erkennen dat zuster van Leeuwen weer uit het ziekenhuis mocht komen en vanmorgen met ons in de kerk mag zijn, dat de pijnen weer teruggedrongen mochten worden. We bidden u, Heere, geef dat dat zo blijven mag. En wil u geven dat alle middelen die daartoe gebruikt worden gezegend mogen worden. En ook onderzoek en verdere behandeling die deze week nog plaats mag vinden, wil u geven dat ook dat gezegend wordt. En bovenal wil in deze moeilijke weg haar nabij zijn en haar en haar man en allen die hem lief zijn bijzonder met uw gunst en genade omringen. We erkennen uw naam dat Karin van der Velde uit het ziekenhuis mocht terugkomen en dat alles toch zo goed mocht zijn. Heer, opnieuw zeggen we uw naam dank dat ze gespaard bleef. Wil u ook verder herstel geven en laat ook deze dingen haar mogen verbinden aan de troon van uw genade. U die spaarde, u die ook in deze dingen een klop doet horen op de deur van ons hart. Heere, wil u ons alle gedenken. We zijn hier vanmorgen met zo heel verschillende levensgeschiedenissen. Met dingen die moeilijk liggen in ons leven, ook met vele zegeningen. U weet alles. Geef dat de dingen die ons leven bezet houden en waarmee we onze gedachten vervuld zijn, ons vanmorgen niet mogen zijn tot een hindernis bij het luisteren naar uw woord. Maar wil u geven dat we mogen luisteren en dat uw woord zijn kracht mag doen en dat het mag zijn tot bekering en tot onderwijs, tot afbraak van alles wat afgebroken moet worden en tot opbouw van uw eigen werk en van uw eigen genade. Heere, wil u aan ons denken. We hebben het niet verdiend, maar we mogen toch een beroep doen op uw goddelijke ontferming die in Christus Jezus vast ligt. We vragen het dan ook uit genade. Om Jezus wil. Amen. We willen nu zingen uit Psalm 72, de versen 1, 9 en 10. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Psalm 145, het vijfde vers. Geliefde gemeente, wie is uw koning? Dat is de vraag die ons vanmorgen in de prediking wel heel bijzonder bezig mag houden. Want wij allen hebben een koning, of ons dat bewust zijn of niet. En er zijn ten diepste maar twee verschillende koningen die wij mensen kunnen hebben. Twee koningen met twee heel verschillende koninkrijken. Het een is het koninkrijk van God. En gezegend wie daarvan een onderdaan mag zijn. Want die mag het zeggen, al is het misschien bevend en met veel vragen. God is mijn koning geworden. En het andere, u begrijpt het, is het koninkrijk van de vorst der duisternis, van Satan. En nu behoren wij onder een van beide koninkrijken. Of wanneer we onbekeerd zijn en vreemdeling zijn van het rijk van God, zijn we ten diepste onderdanen van de duistere koning van het rijk der duisternis. Of we zijn onderdaan geworden van het rijk van die eeuwige koning. En vandaar dat die vraag waarmee ik begon zo belangrijk is voor u en ook voor mij. Wie is uw koning? En tegen de achtergrond van die belangrijke vraag willen we vanmorgen samen nadenken over deze tweede bede van het Onze Vader. We zullen daar vanmorgen een begin mee maken. Het zal vanmorgen niet meer mogelijk zijn om alles te behandelen. Maar we hopen met de hulp van de Heere dan stil te staan bij de bede, uw koninkrijk komen. En we willen drie dingen samen overdenken aan de hand van dit deel van onze catechismus. Daarin bidt de kerk allereerst om de voortgang van het rijk der genade. We lezen in het begin van het antwoord: regeer ons al zo door uw woord en geest, dat we ons aan u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk. Dat is de voortgang van het rijk der genade. In de tweede plaats om de vernietiging van het rijk van de Satan. Verstoor de werken des duivels. En in de derde plaats om de voltooiing van het rijk der heerlijkheid. Totdat de volkomenheid van uw rijk gekomen zult zijn, waarin gij alles zult zijn in allen. Uw koninkrijk komen. In de eerste plaats bidt de kerk daarom de voortgang van het rijk der genade. In de tweede plaats om de vernietiging van het rijk van Satan. En in de derde plaats om de voltooiing van het rijk der heerlijkheid. Als wij door de schriften bladeren, gemeente, dan zullen we merken dat de uitdrukking het koninkrijk van God, of wat precies hetzelfde is, het koninkrijk der hemelen, heel veel voorkomt. Vooral in het onderwijs van de Heer Jezus Christus, zoals we dat vinden in de evangelie. We lezen bijvoorbeeld in Matthäus 4 dat de Heer Jezus Christus terstond, nadat hij gedoopt was in de Jordaan, begon te prediken het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En dat hij zei: bekeert u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Wat is nu dat koninkrijk van God? Of dat koninkrijk der hemelen? Zoals we daar zo vaak iets over horen uit de mond van de Heere Jezus. Wel, over die uitdrukking het koninkrijk van God is heel veel te doen en heel veel te doen geweest. Daar zijn dikke boeken over geschreven en nog is het einde niet. Maar om die uitdrukking te verstaan, moeten we niet terug naar allerlei ingewikkelde constructies uit het Joodse denken van die dagen. Maar moeten we vooral terug naar het woord van God zelf, naar het Oude Testament. Want wat de Heer Jezus bedoelt met het Koninkrijk van God, dat kan alleen maar duidelijk worden tegen de achtergrond van de woorden van de profeten. En dan vinden we een heel belangrijk woord in Jesaja 45, vanaf het 18e vers. En dit gedeelte begint zo, daar spreekt de Heere. En hij zegt, want alzo zegt de Heere die de hemel geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd heeft, die ze gemaakt heeft. Ik ben de Heere en niemand meer. In die woorden zegt de Heere dus dat hij alles gemaakt heeft en dat hij de koning is van heel de schepping. En dat hij dus als koning van de schepping aanspraak kan maken op alle aanbidding en alle lof van zijn schepselen. Maar dan volgt in datzelfde hoofdstuk Jesaja 45 dus even verder een merkwaardige uitspraak. Dan zegt de Heere, ik heb gezworen bij mijzelf. Er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren dat voor mij alle knie zich zal buigen en alle tong bij mij zal zweren. Als je dat goed leest, dan blijkt daar dus uit dat die koninklijke hulde aan God pas in de toekomst bewezen zal worden. En daar vinden we een heel belangrijk iets in deze woorden al. God is koning, dat zegt Jesaja's profetie aan de ene kant, want hij heeft alles gemaakt. En in de tweede plaats, God zal koning worden, want hij zal in de toekomst alle eer en lof en aanbidding ontvangen. En dat element dat het koningschap of het koninkrijk van God er aan de ene kant is, en aan de andere kant dat het ten volle zal komen, dat is iets wat we nooit mogen vergeten als we over het koningschap of het koninkrijk van God nadenken. Dat koninkrijk van God, dat is er en het zal komen. U vraagt, dat is maar een wonderlijk iets, een koninkrijk wat er is en wat er zal komen. Hoe komt dat toch? Dat je over dat koninkrijk van God altijd met twee woorden moet spreken. Tegenwoordige tijd, het is er. En toekomende tijd, het zal er komen. Wel, dat hangt samen met het feit dat God wel koning is. Omdat hij alle dingen geschapen heeft. Maar dat zijn koninklijke heerschappij is afgeworpen door de zonde. Want toen Adam en Eva van de verboden boom aten, toen hebben ze niet alleen maar tegen God gezondigd, maar ook God als koning verraden en verloochend. En hebben ze gezegd, toen ze hun hand uitstrekten naar die verboden vrucht, wij willen niet meer dat deze koning over ons zij. En zo is de zonde, ontkenning van Gods koningsmacht, afwerping van Gods koninklijke heerschappij. En daarom heeft God, die de koning van deze aarde is, doordat de zonde is binnengedrongen in de schepping en in ons hart en in ons leven, geen koninklijk gezag meer in ons leven. En ontvangt hij zijn koninklijke eer niet in ons leven. Maar weet u wat er nu gebeurt? Dat ook al hebben wij God de rug toegekeerd, en al hebben wij als met een eed gezworen, en wij willen niet dat deze koning over ons zij, toch gaat God in deze zondige wereld, deze wereld waarin het paradijs verloren is, zijn koninkrijk weer oprichten. En dat begint heel bescheiden. God kondigt een belofte af. Hij zegt, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Daarin laat de Heere weten dat er nu een strijd komt. En die strijd gaat de Heere strijden om zijn koninkrijk op dit verloren aardrond weer op te richten. En u weet het, die belofte, dat is een belofte dat de koning zal komen. De Zoon, Jezus Christus. O, eerst is er nog maar heel weinig zichtbaar dat het koninkrijk van God werkelijk weer op deze donkere aarde wordt opgericht. Maar het komt. En we mogen zelfs met nadruk zeggen, het is gekomen toen Jezus Christus geboren werd. De Zoon van David, de Zoon van God. Toen kwam Gods eigen Zoon, de Koning van het Koninkrijk. En hij heeft hier op aarde het Koninkrijk van God opgericht. En zo krijgen we een klein beetje zicht, hoop ik, op wat de Heere Jezus Christus bedoelde met dat Koninkrijk. Als Christus hier op aarde komt, dan is dat een bijzonder moment in de oprichting van het Koninkrijk der hemelen. God was door deze aarde, door ons mensen, als koning afgezet, bij wijze van spreken. God heeft ons, wij hebben de Heere als koning afgezworen, zo gezegd. Maar de Heere komt toch door alle zonde, schuld en afval heen zijn koninkrijk hier weer oprichten. En in Christus is het koninkrijk nabijgekomen. En vandaar dat de Heere Jezus in zijn prediking zo sterk wijst dat wie nu behouden wil worden, onderdaan van hem moet worden. Want wie onderdaan van hem wordt, die behoort tot zijn koninkrijk. Die is deel van dat koninkrijk van God. Onderdaan van koning Jezus. En hoe word je nu onderdaan van koning Jezus? Wel, dat woordje laat de Heere Jezus Christus heel duidelijk zien. Bijvoorbeeld in het nachtelijk gesprek met Nicodemus dat ons beschreven wordt in Johannes 3. Door wedergeboorte en door bekering. Tenzij dat gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Tenzij dat ge geboren wordt uit water en geest, gij kunt het koninkrijk van God niet zien. Ziet u, dat is dus nodig. Christus heeft hier op aarde het koninkrijk van God weer gevestigd. En hij dringt erop aan, hij nodigt en laat zijn apostelen en zijn dienaren het verkondigen. Zoek het koninkrijk van God, zoek het eerst. Maar hij laat ook zien dat wij alleen in de weg van de wedergeboorte en de bekering dat koninkrijk binnen kunnen gaan. En vandaar, als wij gaan bidden zoals de Heere Jezus Christus dat zijn kerk geleerd heeft, uw koninkrijk komen, dan bidden we allereerst om bekering en om wedergeboorte. Dat mensen in de weg van bekering en wedergeboorte dat koninkrijk binnengaan. In de catechismus staat het iets anders, maar zakelijk precies hetzelfde. Uw koninkrijk komen, zo lezen we, dat is de tweede bede. En die betekent, regeer ons alzo door uw geest en woord. Dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen, bewaar en vermeerder uw kerk. Nou, we beginnen maar bij het laatste woord dat ik noemde. Bewaar en vermeerder uw kerk. Wil het koninkrijk van Gods genade komen, ja, dan moet de kerk bewaard worden. De kerk, dat zijn de ware gelovigen. En dan moet die kerk ook vermeerderd worden. Want in de veelheid, in het grote aantal van onderdanen, is de eer van de koning en de heerlijkheid van koning Jezus zichtbaar. En vandaar, u begrijpt het, hoop ik, dat deze bede zo buitengewoon belangrijk is. Want wanneer wij deze bede eerbiedig en ootmoedig nabidden. Dan smeken we, Heere, laat dat oprichten van uw koninkrijk, dat zichtbaar worden van uw koninkrijk, laat dat toch door mogen gaan. Laat ook in onze tijd mensen bekeerd mogen worden en uit de heerschappij van de Satan worden losgerukt. En in het koninkrijk van Gods Zoon worden overgezet. Daar mogen we om smeken met deze woorden. Voor onszelf, zeker ook wanneer wij nog een vreemdeling zijn van Gods genade. Daar mogen we heel in het bijzonder ook om smeken voor onze kinderen. En wat dat betreft is er een bijzonder verband tussen de bediening van de doop van vanmorgen en deze bede die de Heere Jezus Christus zijn discipelen en heel zijn kerk op de lippen heeft gelegd. Hieruit wordt het duidelijk dat de Heere Jezus Christus er naar zoekt dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid. En we hebben het zojuist gezongen met die prachtige Messiaanse Psalm 72. Dat de Heere Jezus Christus, de koning van zijn kerk, dat hij het is die ervoor zorgen zal dat er mensen zullen zijn die hem ootmoedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en ondergaan. Zelfs al worden de tijden donker en al komen er misschien nog donkerder tijden over West-Europa. Dat zal waar zijn. Want de Heere Jezus Christus, de koning van het koninkrijk, staat er zelf voor in. Zij zullen u eerbiedig vrezen. En zouden we dan niet bij een doopsbediening, maar ook met het oog op onze kinderen, de kleine kinderen die nog niet in de kerk kunnen komen, maar ook de kinderen die vanmorgen al in de bank mogen zitten, smeken, Heere, laat uw koninkrijk komen. Vermeerder uw kerk, bouw uw kerk onder onze kinderen en leer onze kinderen u de Heere ootmoedig vrezen. Leer ze wat die diepe woorden betekenen, bekering, wedergeboorte. Het houdt ook in, wanneer we deze woorden bidden, dat degene die de Heere mogen vrezen, dat die bewaard mogen worden. En zoals we in het begin van het antwoord lezen, ze bidden dat ze regeerd, geleid mogen worden door het woord en de geest van de Heere. Laten we eerst even stilstaan bij dat woord bewaard. Gods kinderen moeten bewaard worden. En als gebeden wordt, uw koninkrijk komen, dan bidt de kerk hier in opdracht van de Heere Jezus Christus, dat degene die de Heere vrezen, bewaard worden bij het woord van de Heere. Dat is nu zo ontzaggelijk nodig. En laten we de noodzaak daarvan maar niet onderschatten. Wij denken wel eens stilletjes in ons hart, wel als iemand bekeerd is, nou dan is die er. En daar is die uitdrukking van afgeleid, eens bekeerd, blijft bekeerd. Dat is een uitdrukking die wel waar is, zeker. Wie echt bekeerd is, die kan niet meer uit de genade handen van God vallen. Dat staat heel duidelijk in de schrift en in onze belijdenis. Maar je kunt met die uitdrukking wel een verkeerde kant op gaan. Alsof iemand die de Heere vreest zo ver boven de zonde verheven is dat hij niet meer kan struikelen en niet meer in zonde kan vallen. Nou, zo is het niet. En Gods kinderen hier in de kerk, die kunnen het uit eigen pijnlijke en verdrietige ervaring vertellen. Dat het zo waar is wat de psalmdichter zegt. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. En vandaar dat het niet alleen nodig is in het begin, uw koninkrijk komen. Als God in ons leven begint te werken, Heere, laat uw koninkrijk komen in mijn leven. Maar ook wanneer we iets van die genade mogen kennen, blijft dat gebed dringend nodig. En goed verstaan, wordt het steeds meer nodig. Heere, bewaar me bij uw woord. Want als de vorst der duisternis komt met zijn aanvallen en ik gezift word op de zee van de Satan, dan zou ik er doorzinken als er niet stond en als u het niet bevestigt. Maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. Heere, bewaar mij, bewaar uw kerk, uw koninkrijk komen. Bescherm mij voor des vijands woede, bewaar mij voor mijn eigen inwonend bederf en voor de wereld en voor de duivel. O, hoe nodig is het, u die de Heere vrezen mag, om voortdurend dit gebed aan de Heere voor te leggen. Bewaar mij. En bij dat bewaren hoort dan ook, regeer ons door uw woord en door uw geest. Opdat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Moet u eens goed opletten. Woord en geest. Ja, als u dat leest, dan denkt u, dan gaat het over de prediking, zeker. En dan zou u eerder zeggen, wel, als je dat in een gebedsvorm zou zeggen, dan zou je zeggen, Heere, onderwijs ons door uw woord en geest. En begrijpt u me goed, daar mogen we ook om bidden. Dat is zelfs heel noodzakelijk. Dat is nodig wanneer je zondagsmorgens of zondagsavonds onder de prediking van het woord zet. Heere, geef dat we onderwijs mogen ontvangen. Onderwijs ons door uw woord en geest. Maar als hier gezegd wordt uw koninkrijk komen, dan zegt onze catechismus heel bewust niet onderwijs ons. Dat bedoelt de catechismus ook. Maar ze wil ons als het ware inscherpen, bij de komst van het koninkrijk gaat het nog om iets diepers dan alleen maar onderwijs. Dan gaat het erom dat die koning door zijn woord en geest ons ook gaat regeren. Dat we niet slechts naar het woord gaan luisteren en er van onder de indruk komen, maar dat dat woord beslag gaat leggen op ons leven. Dat wij door het woord neergeworpen worden. En dat het woord het in ons leven voor het zeggen gaat krijgen. En u voelt dat regeer ons door uw geest en woord nog een stapje verder gaat dan onderwijs ons door uw geest en woord. Uw koninkrijk komen, Heere, laat de koninklijke heerschappij van het woord mijn leven mogen beheersen. Bidden we dat, jongelui, dat het woord zeggenschap, dat het woord heerschappij mag krijgen in ons leven. Ja, dat bid je niet als je zaterdagavonds op verkeerde plaatsen komt. Want dan laat je met je levenswandel zien dat je helemaal niet wilt dat het woord heerschappij krijgt in je leven. En dat is een van de wortelzonden van ons mensen. Dat we nog wel een preek of een preekje willen horen, maar niet onder de heerschappij van het woord willen komen. Maar vergeet u één ding niet. Dat als we alleen maar wat willen horen en verder onze eigen weg gaan, dat we daarmee in ons leven laten zien dat het ons helemaal niet belangrijk lijkt dat het koninkrijk komt in ons leven. Dat we door wedergeboorte en bekering ingaan in het koninkrijk van God en dat het woord heerschappij krijgt over ons leven. En zeg, wat zou het een zegen zijn als een jongen of een oudere die nog onbekeerd is en die zich door deze dingen die ik zojuist noemde aangesproken weet, nu vandaag zou gaan vragen, Heer, het is niet genoeg dat ik luister en instem of niet instem met de prediking. Maar het woord moet zeggenschap krijgen, heerschappij krijgen in mijn leven. Heere, wil u mijn weerbarstige hart, en dat weerbarstige hart, dat onderwerpt zich zomaar niet. Uw hart niet en jouw hart niet en het mijne ook niet. Maar wil u geven dat dat weerbarstige hart zich onderwerpen mag. Regeer ons door uw geest en woord. Breng ons hart onder uw woord. En u voelt het wel aan, dat is niet alleen nodig wanneer een mensenkind tot bekering komt, maar ook in de voortgang van het geestelijke leven. En zo wordt het hier ook vooral bedoeld. Regeer ons door uw geest en woord, opdat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. Hoe langer hoe meer het eens worden met God. Hoe langer hoe meer zondaar worden die alles van de Heere verwacht. Hoe langer hoe meer zich door dat woord laten gezeggen en door dat woord laten leiden. Want een echt christen, onthoudt u dat maar goed. Een echt christen is een woordchristen. Die het nu bij het woord zoekt. En die het, van wie het prachtig getuigenis, het kostbaar getuigenis zou ik bijna zeggen, mag gelden. Zijn hart, zijn leven is gedrenkt in het woord. Dat werd ooit eens van iemand gezegd. Zijn leven was gedrenkt in het woord van God. Nou, dat is het. Als het goed ligt. Dat ons leven gedrenkt is in het woord van God. Dat we het woord horen. Dat we ons door het woord laten regeren. Meer en meer. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Want wanneer dat te beden is, Heere, laat het rijk van uw genade, laat dat mogen komen, laat dat worden uitgebreid. Laat dat mogen voortgaan, zowel in de breedte, dat er meer mensen bekeerd worden, als in de diepte, dat uw volk meer en meer door u bewaard wordt en door woord en geest wordt onderwezen. Ja, dan gaat dat niet zonder slag of stoot. En dat ligt ook achter deze bede heel duidelijk opgesloten. Uw koninkrijk komen. God is wel koning. En God is almachtig. Maar dat koninkrijk is nog maar zeer ten dele op deze aarde opgericht. Het is nog maar een beginsel. Want dat koninkrijk wordt omringd door. Omringd door wat? Omringd door boze machten. Want deze wereld is door de zonde het terrein geworden waar de Satan werkt. Toen Adam en Eva van God afvielen, toen is deze wereld het wingewest geworden van de vorst der duisternis. God bleef wel de schepper, maar God moest in zijn toorn zich terugtrekken en de aarde overgeven aan de vloek. En toen werd deze aarde het machtsgebied van de vorst der duisternis. En als die vorst der duisternis ziet dat op deze aarde plekken komen waar het koninkrijk van God wordt opgericht, dan zal hij alles doen om zich tegen de komst van dat koninkrijk te verzetten. Dat heeft hij geprobeerd toen Christus geboren werd, de koning uit het geslacht van David. Hij heeft alles gedaan om de komst van Christus te verhinderen. Hij heeft alles gedaan om het lijden van Christus onnodig te maken of stop te zetten. En toen Christus gekomen was, heeft hij alles gedaan om de prediking van het evangelie tegen te staan. En dat doet hij nog. En vandaar dat beide beden, laat uw rijk mogen komen, ook hoort, laat het rijk van de Satan vernietigd mogen worden. Zo wordt het gezegd in ons oude leerboek, verstoor de werken des duivels en alle heerschappij die zich tegen u verheft, mitschaders alle boze raadslagen die tegen uw heilig woord bedacht worden. Gemeent, als er één ding nodig is bij het gebed om de komst van het koninkrijk der genade, is het dat we bidden om de ondergang van het rijk van de vorst der duisternis. Dat staat vandaag niet zo sterk in de aandacht. Ik zal het kort aanstippen. Punt 1. In heel veel zogenaamde christelijke kringen wil men niets meer van de Satan weten. Satan en hel en het rijk der duisternis, dat behoort niet bij het onderwijs van de Bijbel. Dat zijn oude legenden die jammer genoeg in de Bijbel terechtgekomen zijn. Maar we zijn vandaag zo verlicht Dat wij weten dat al die middeleeuwse gedachten over Satan en over hel, dat hoeft niet meer. Uiteindelijk komt alles toch wel goed. Dat is een tendens die u in heel veel kringen en heel veel kerken vindt. En het trekt zeker de laatste 10 jaar ontzaggelijk door. En vandaar dat men helemaal niet zoveel rekening meer houdt met de Satan. En met zijn rijk. En weet u wat daarin zichtbaar wordt? Precies. Hoe machtig hij is. Want de massa's van een soort goedkoop ecumenisch christendom, hij heeft ze al zo ver in zijn greep dat ze niet eens meer in de Satan geloven. En niet eens meer in zijn macht geloven. En de demonische krachten hebben afgeschreven. En dat, terwijl in de opkomst van allerlei occulte machten en aanbidding van Satan zo zichtbaar wordt dat hij er is. En dat hij velen in zijn greep heeft. Door de wilde muziek, housemuziek met name. In de wereld van de drugs. In de wereld van het occulte. In de wereld van de haat. En van de verbittering die zichtbaar wordt in deze verlichte 20e eeuwse samenleving. Satan is er. En hij leeft. En hij is machtig. Maar ook al wordt zijn heerschappij op alle mogelijke manieren zichtbaar. Zowel aan de ene kant dat het oppervlakkige christendom zijn bestaan ontkent. En aan de andere kant dat de culten en de sekten heel sterk met satanische dingen bezig zijn. Zijn scherpste aanvallen, zegt onze catechismus hier, richt hij daar waar het woord van de Heere gepredikt wordt in alle eenvoud en in alle zuiverheid. Richt hij daar waar zondaren tot bekering komen en de poorten van het koninkrijk der hemelen dreigen binnen te gaan. O, als mensen ernstig worden onder de prediking van het woord. En als die ernst door God gezegend wordt, zodat ze ontdekt worden aan hun zonde en schuld. Als er iemand, een jongere of een oudere, werkelijk aangeslagen wordt door de prediking en gaat vragen, hoe moet ik zalig worden? Als iemand zich zo getrokken voelt, als een arm zondaar aangetrokken voelt door de dienst van deze koning. Vergeet het niet, Satan komt erop af. En zal op alle mogelijke manieren proberen om die ontroering en om die overtuiging en om die aantrekkingskracht voor de dienst van de Heere te laten opdrogen in je leven. Of om je te verleiden en te verzoeken tot een ontzaglijke zonde, waardoor je geweten wordt toegeschroeid. Wat voor dingen dan ook. Hij komt. Juist als mensen de Heere oprecht gaan zoeken. U vindt het zo mooi in Bunyan's Christenreis. Als Christen door de enge poort heen gaat. Poortje gaat open. En de poortwachter die trekt hem dan met een ruk naar binnen. Waarom? Christen ziet het als die omkijkt. Daar staat een burcht. Je kan hem zien. En op die burcht, daar staan soldaten en die schieten pijlen af. En proberen kloppende zondaren aan de deur van de poort neer te schieten. Want Satan haat het dat zondaren zouden binnengaan in het koninkrijk der hemelen. En misschien nog aangrijpender als u de Christinnenreis leest. Dan gaat een heel gezelschap naar die poort, u weet dat misschien. En bij dat gezelschap hoort een jonge vrouw, Mercy heet ze in het Engels. Het wordt niet helemaal goed, denk ik, in het Nederlands meestal vertaald met barmhartigheid. En als dan het hele gezelschap de poort is binnengegaan, dan staat barmhartigheid nog buiten. En dan komt ze bij die dichte poort en ze ziet de pijlen vliegen. En ze wordt bang. En ze valt tegen de poort aan, kloppend op de poort, doe mij open, doe mij open. En terwijl ze tegen de poort aanvalt, smekend dat de deur open gedaan zou worden, wordt de deur ook open gedaan en valt ze naar binnen en ontkomt aan de pijlen. Nou, u begrijpt, dat zijn beelden, maar ze maken duidelijk de werken van Satan. En zouden we dan niet bidden, Heere, verstoor de werken van Satan hierin. Dat overtuiging van zonde. Dat betrokkenheid bij het woord. Dat de aantrekkingskracht van de dienst van koning Jezus in het hart, in het leven van een jonge man of van een jonge vrouw of van een oudere zou opdrogen. Maar Heere, trek door met het werk van uw Heilige Geest. Verstoor de werken van de vorst der duisternis. En om nog één stap verder te gaan, verstoor de werken van de vorst der duisternis, welke zich tegen u verheft. En alle raadslagen die zich tegen uw woord opzetten. Dan mogen we ook smeken of de Heere zijn volk bewaart voor de aanvechtingen van de Satan en voor de verzoekingen van de vorst der duisternis. En vergeten dan niet, gemeente, hij komt niet alleen op zijn klompen. In die Satans dienst en in dat occulte, waarin je hem van verre aan kunt horen komen, als je oren tenminste een beetje open zijn. Hij komt niet alleen als een briesende leeuw, een brullende leeuw, die zoekt wie hij zou kunnen verslinden. Maar hij komt ook als een engel des lichts. Zo schrijft Paulus het in 2 Korinthe 11. En dan staat dat in verband met de dwaalleer. De dwaalleer, de valse leer die onder een schijn van vroomheid en onder een schijn van schriftuurlijkheid probeert mensen te verleiden. Niet alleen mensen die nog onbekeerd zijn, maar ook zijn verleidende kracht uitspreidt tot het volk van de levende God. O, hoe nodig is het dat we bidden dat God de dwaalleer ontmaskert. Dat God de mensen die de dwaalleer propageren en door wie zielen verleid worden voor de eeuwigheid, dat God ze de mond stopt. Dan mogen we allereerst vragen of God die dwaalleraren, hooggeleerde of laaggeleerde dwaalleraren, tot bekering brengt, want we zoeken hun ondergang niet. Maar als ze zich niet willen bekeren, als ze weigeren om hun dwaalleer op te geven, dan mogen we bidden met de oordeelspsalmen, met de wraakpsalmen. Och, dat gij de goddelozen ombracht. Want het gaat om het heil van zielen en om de komst van Gods koninkrijk. En wat wordt er dan ook in onze tijd niet aan aanklachten en aan aanvallen op het woord van God gericht? Wat wordt het heilige getuigenis van de Heere niet door de modder gehaald? Als de wetenschap met zijn lancetten bezig is om uit te maken wat het oorspronkelijke evangelie is en hele stukken wegsnijdt uit het heilige getuigenis van God. Als gezegd wordt, wij behoeven ons bij de bestudering van dat ene woord niets aan te trekken van wat het hele getuigenis van de Bijbel zegt. Als gezegd wordt dat Christus lichamelijk uit de doden is opgestaan, ik kan het niet geloven. Als gezegd wordt, zoals u van de week in de krant hebt kunnen lezen door professor De Jonge in Leiden, de wederkomst van de Heer Jezus Christus, wel, dat is een soort ineenstrengeling van allerlei mythen. De mythe van de mensenzoon, dat wil zeggen het verhaaltje van de mensenzoon bij Daniel. En verder, ach, daar kunnen we vandaag toch niet meer mee uit de voeten. Met een bazuin die zal klinken. En met een komen op de wolken des hemels. Dat is een Joods verhaal. Wat een aanslagen op het woord van God. Gemeente, als we schriftuurlijk en geestelijk bidden, dan smeken we ook dat deze dingen ontmaskerd worden. En dat de Heere dit stoppen mag. Opdat ze niet meer zouden verleiden. En opdat ze niet meer van het koninkrijk zouden afbreken. Koninkrijk afbreken, zegt iemand. Dat kan toch niet? Ten diepste niet. Laat ik het zo zeggen. Ze kunnen wel afbreuk doen aan de kerk. Maar ze kunnen de komst van het koninkrijk uiteindelijk niet tegenstaan. Want het koninkrijk komt volmaakt. En daar ligt een geweldige bemoediging in. Voor allen die het oprecht om God te doen is. Dat het koninkrijk zeker komt. En dat de Satan het niet voor het zeggen zal hebben. Althans niet. Ten slotte. Niet uiteindelijk. Want God zal de komst van zijn koninkrijk doorzetten. En zal er zelf voor zorgen dat de volkomenheid van zijn rijk komt. Waarin Christus zijn middelaarswerk overgeeft in de handen van de Vader. Al blijft hij middelaar tot in der eeuwigheid. En waarin God dan alles zal zijn en in alle. Dan zal de Satan te gronde gericht zijn. Dan zal het rijk der duisternis er niet meer zijn. Dan zal de dwaalleer en de twijfel verslonden worden tot overwinning. Dan zal de dood en de ondergang er niet meer zijn. Dan zal het rijk van God gekomen zijn in zijn volle majesteit en in zijn volle glorie. En weet u hoe Johannes dat in het boek Openbaringen dan tekent? Dan zullen uit alle geslacht en tong en natie, uit de zuidelijke landen van Afrika en uit het verre oosten, China en Japan, maar ook uit deze lage landen bij de zee, zullen er staan voor de troon van God. Onderdanen van deze koning. Mensen die door genade hun klederen wit gemaakt hebben in het bloed van het lam. En dan staat er zo bij, ik zag de doden staan, klein en groot. En dat betekent dat er niet alleen grote mensen en oude mensen zullen zijn. Mensen die leefden tot hoge leeftijd. Maar ook de kleinen, ook de kinderen. Uit alle geslacht en taal en tong en natie. En dan zal God alle tranen die ze hier in de strijd tegen de duivel en tegen de wereld en tegen hun eigen ik hebben opgelopen. Alle tranen ook van verdriet over het weerbarstigen van de zonde die in hun eigen hart leefde. Van het bedroeven van God en van het vertoornen van God. God zal ze allemaal afwissen. En ze zullen eeuwig bij hun koning mogen zijn. Waar ze hier op aarde misschien soms als van verre met een heimwee zingen. Bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Daar zal het daar zijn aanschouwen, kennen, gelijk hij is. Dat is de toekomst voor alle onderdanen van koning Jezus. Voor allen die in de weg van de wedergeboorte en de bekering het koninkrijk van God zijn binnengegaan. Is het ook uw toekomst? Of om de vraag anders te stellen, wie is uw koning? Mijn jonge meisje, wie is jouw koning? Neem die vraag nu zo uit de kerk eens mee naar huis. Naar de stilte. Naar een moment van alleen zijn. En vraag het je dan eens biddend voor de Heere af. Wie is mijn koning? Want wat is het erg als je nog onbekeerd bent? Buiten het koninkrijk, dat is op het gebied van de vorst der duisternis leven. Ja, maar ik ben niet zoals de mensen die de Satan aanbidden. Ik moet er niet aan denken, ik vind het verschrikkelijk. Ik ben niet als de mensen die zich overgeven aan al die wilde muziek die de zinnen prikkelt op de meest lage manier. Ik ben ook niet aan de mensen die, als de mensen die altijd maar op verkeerde plaatsen komen en leven alsof er geen God en geen Christus is. Nee, maar u bent nog wel onbekeerd. Moet u dan straks afreizen met de vijanden van God? Met de aanbidders van Satan? Met de godslasteraars? Met al die andere onderdanen van deze wrede, vreselijke koning? Wat is het dringend nodig in de weg van de bekering de Heere te zoeken? Kan geen uitstel leiden. Heden, indien ge zijn stem hoort, zoekt de Heere. En bidde dan maar met die oude woorden. Heere, laat uw koninkrijk komen. Bekeer u mij. En als u nu iets mag weten van dat genadewerk van de Heer Jezus Christus. Ook al heb je nog zoveel vragen en twijfels, ook al sta je nog zo van verre. Maar dat toch daar je hart bij ligt. O, smeek des te meer uw koninkrijk komen. Regeer ons dat wij ons hoe langer hoe meer aan u onderwerpen. En breng mij binnen in het binnenste heiligdom van het koninkrijk van God. Opdat ik straks eenmaal daarin zou mogen delen, wat een wonder. God alles en in allen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u om uw naam te erkennen, dat we uw woord mochten horen en uw woord mochten verkondigen. Wil u, wanneer we de dingen slechts aan konden stippen van morgen, de naprediker zijn. O God, breng ons onder de majesteit van uw woord. Regeer ons door uw geest en woord, opdat wij u leren gehoorzamen. Opdat wij voor u leren buigen en opdat we in de weg van het woord leren wandelen. Heere, wil u onder ons krachtig werken. Doe uw koninkrijk komen en werp al de hoogten, de verzetshaarden van de Satan neer. Buiten ons en binnen in ons. En maak dat uw koninkrijk bloeien mag. Tot eer van uw naam, Heer, u hebt het toch zelf beloofd. dat zolang de zon en de maan zullen schijnen, zolang zult ge uw volk formeren, dat uw lof zal vertellen, Heer, en mag dat ook onder ons zijn. En onder onze kinderen, o, doe het, om uw verbonds, om Jezus wil. Dank voor al het goede wat u gaf. Ga nu met ons. Breng ons vanavond weer samen. We bidden het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Slotzang is het gebed des Heeren in het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Laat hen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.